Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil je alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En ik wil je ook bedanken voor alle getuigenissen. Daar ben ik ook nog op gebouwd. Dat is geweldig om elkaar op te mogen bouwen uiteindelijk in de Heer Jezus. Hij moet alle eer krijgen. En het is ook zijn verlangen dat we ook aan elkaar gegeven zijn. Elkaar op te bouwen om op te zien naar de Heer Jezus. En als we zo met elkaar om mogen gaan in de liefde van Hem, dan gaat dat ook zichtbaar worden, verder uitbreiden. Dat Jezus dat zelf ook zegt. Heer, als wij de liefde van Christus in ons midden zien, dan zal de wereld zelf zien dat Jezus leeft. En dat is ook mijn verlangen. En of we nou met veel of weinig zijn, het gaat erom dat Hij in het midden is. En dat hebben we ook geproefd deze morgen. Dat is heerlijk. En ik wil deze morgen met jullie gaan kijken naar Psalm 127. En ik heb boven mijn preek neergezet: zonder de Heere geen zegen. Psalm 127. En deze psalm die is opgebouwd in twee delen. En dat zijn deze twee. Dat is: het succes komt niet van menselijke inspanning, maar van de Heer. Dus één, het succes komt niet van menselijke inspanning, maar van de Heer. En het tweede wat naar voren komt in deze psalm, is dat de zegen die de man ervaart in het ontvangen van zonen die door God worden gegeven. Nog een keer, de zegen die de man ervaart in het ontvangen van zonen die door God worden gegeven. Want ontvangen en bijzonder van zonen komt het in deze psalm, maar natuurlijk ook van dochters. Daar hebben we ook vanmorgen over gehoord. En ook in psalm, 139, weet ik niet uit mijn hoofd helemaal zeker, maar waar ook staat, dat ook de dochters als hoekstenen worden vergeleken. Dus zeker ook mogen we dankbaar zijn voor dochters, voor alle kinderen. Maar wat ik het bijzonder vond aan deze morgen al, was eigenlijk dat er in de liederen, in het kindermoment en in de getuigenissen eigenlijk alle drie naar voren kwam waar deze psalm over gaat. Het eerste wat naar voren kwam in het eerste lied was: licht staat met uw palen poorten. Een wonderen stad, gebouwd. En het gaat hier over een stad in Psalm 127. We hebben gehoord over het huis bouwen op de rots. Naar de kinderen. In deze psalm gaat het letterlijk over een huis bouwen. En we hebben gehoord over de geboorte van een baby. En het gaat hier over kinderen krijgen. Dus hoe wonderlijk is het dat God ook al in de getuigenissen alles heeft laten horen waar deze psalm over gaat. Nou, dit is een psalm die, hij begint met Psalm 127 vers 1, een pelgrimslied van Salomo. Er zijn 15 pelgrimsliederen in de psalmen te vinden. En dit is de middelste, het hart van de pelgrimsliederen. Die zij waarschijnlijk ook zongen onderweg. Als ze onderweg gingen naar de tempel, als daar feest was, om de Heer te danken, te loven en te prijzen, dan zongen ze met elkaar ook deze psalm, ook als families, als gezinnen. En laten we met elkaar gaan kijken wat deze psalm ons ook deze morgen te zeggen heeft. Dus nog een keer, ik heb boven mijn preek gezet: zonder de Heer geen zegen. Maar natuurlijk met de Heer, ja, geweldige zegen. Dat is geweldig. Goed, laten we met elkaar lezen. We gaan eerst één keer doorheen en daarna gaan we langzaam verder doorheen. Opnieuw er doorheen en alleen dan langzaam. Een pelgrimslied van Salomo. Als de Heer, Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Als de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet, waarvoor u moet zwoegen. De Heere geeft het zijn beminde in de slaap. Zie, kinderen zijn het eigendom van de Heere. De vrucht van de schoot is zijn beloning. Zoals pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen ontvangen in de jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft. Zij worden niet beschaamd als zij met de vijand, met de vijanden spreken in de poort. Het is een pelgrimslied van Salomo. En dan staat er: als de Heere het huis niet bouwt, dan is het te vergeefs om te zwoegen. Nou, als we deze tekst hebben gelezen, dan is het absoluut niet zo dat wij kunnen zeggen dat zwoegen geen zin heeft. Maar wat deze psalm wil benadrukken, is dat als wij zwoegen, zonder de Heer erbij te betrekken, zonder ons oog gericht te houden op Hem, dan is al ons zwoegen in ons leven te vergeefs. Want dat zegt hij hier: als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. En er staat niet enkelvoud bouwen, maar er staat bouwers. En ook in de Efeze lezen we, en ook in het Nieuwe Testament, dat er ook gezegd wordt dat God heeft gegeven En die vijfvoudige bediening aan de gemeente om hen toe te rusten tot dienstbetoon. Dat heel de gemeente uiteindelijk een dienen, de Heer God zullen gaan dienen. En natuurlijk elkaar en de wereld om ons heen. Dat niet één man die hier vooraan staat alles doet, maar dat we als gemeente met elkaar bouwers mogen zijn, zwoegen mogen. Dat betekent niks anders dan hard werken of met inspanning werken, maar niet voor onszelf, maar voor de Heer. En hem in alles te betrekken. Dat is Gods verlangen, ook van de gemeente. Dus als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Het tweede is, als de Heer de stad niet bewaakt, tevergeefs waakt de wachter. Dus we moeten waken, maar als de Heer niet in ons midden is, dan zullen we nog uiteindelijk weggevraagd worden. Uiteindelijk hebben we hem nodig. Hij is degene, de Heer zelf, die uiteindelijk de stad bewaakt. Dat neemt niet weg onze verantwoording en datgene wat wij moeten doen. Altijd is het gevaar, en dat zie je ook heel veel om je heen, dat wij als mensen geneigd zijn om één kant op te schieten. Dat we zo lui worden en zeggen van ja, het heeft toch allemaal geen zin, de Heer moet het doen. En de andere kant is het gevaar dat wij heel hard gaan werken en daarna God gaan vragen om een zegen erover. Zonder eerst hem gezocht te hebben, wat is uw plan, wat is uw doel. Wij kunnen heel veel plannen in ons leven maken, in jouw persoonlijk leven, in jouw gezin, in de gemeente. Maar als wij niet God zoeken, als ons hart niet met hem is, ons hart niet op hem gericht is, dat hij erbij is, ja, dan is alles te vergeefs. En dan ga je het ook ontdekken in het leven. Maar wie niet op hem gericht is en doet wat hij van ons vraagt, hebben we vanmorgen al gehoord in het volgen van het huisbouwen op de rotsen van het zand, dan ga je in je leven ondervinden, en we hebben het getuigenis vanmorgen gehoord, na zoveel jaar, dat als we werkelijk op hem vertrouwen, dan staat ons huis op de rots. En die wankelt niet. En het staat ook zo mooi in Psalm 125, dat was er naast van mij. Daar staat ook een pelgrimslied. Wie op de Heere vertrouwen, die zijn als de berg Sion. Die niet wankelt. Maar voor eeuwig blijft rondom Jeruzalem zijn bergen. Zo is de Heer rondom zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid. Als we wederom geboren zijn, kinderen van God zijn. En als gemeente samen komen, de Heer is het midden. Ja, dan is daar herleving. Of je nou met twee bent, of je bent met heel veel. Maar als wij met elkaar de Heer Jezus mogen kennen, wederom geboren zijn, en dat Christus in het midden is, door zijn geest, in ons hart, maar ook collectief in ons midden, want wij zijn immers eigenlijk, ja, de Bijbel zegt dat wij als het reservoir eigenlijk zijn. Wij zijn het reservoir van Gods heerlijkheid. God wil in ons midden zijn. God wil dat wij hem in alles van ons leven erbij betrekken. Soms hebben we het idee, als we naar de bisschop gaan, naar de kring gaan, op de zondagsavondkomsten, dan gaan we bidden en hebben we God nodig. Maar hij wil dat op ons werk, ons huis bouwen. Het gaat hier over een huis. Het gaat hier over een stad. Het gaat hier over gezin bouwen. Dus indirect, hoe wordt een huis gebouwd, een huisgezin? Wie woont er in een huis? Daar woont een gezin. Wie woont er in de stad? Daar wonen families. En de Heer wil daar in het midden zijn. Dus ook kunnen we doortrekken naar het huis bouwen, of de stad bouwen, dat het gaat over mensen. Want dat wordt verder ook duidelijk in het verdere gedeelte van Psalm 127. De Heere moet het huis bouwen. Dus als wij dingen doen in ons leven, een huis bouwen, of we bouwen mee aan meerdere huizen, zeg maar een stad, of wat we ook mogen doen in ons leven, gewoon eenvoudig de Heere erbij betrekken. In de opvoeding met onze kinderen. In het omgaan met elkaar als man en vrouw. In alle gedeelten van ons leven, waar hij betrokken zijn. In ons seksuele leven. God is overal bij betrokken. Hij wil erbij betrokken zijn. Hij wil in elke deel van ons leven de regisseur zijn dat hij bepaalt. En als we zo mogen wandelen, mogen gaan leren wandelen en bidden naar zijn wil. Heer, ik heb u nodig, want zonder u kan ik het niet. Dan is het zo, we kunnen niks zonder hem. En als je keihard gaat werken, je gaat zwoegen. En daarna ervaar je, waar is de zegen? Maar je hebt helemaal niet op hem vertrouwd. Je bent helemaal niet bezig geweest met de Heer. Dan moeten we eigenlijk die rare opstaan bekijken. Want dan is het huis op zand gebouwd. Maar als dat de rots is gebouwd, dan gaan we ook beleven, dat is in ieder geval ook wat deze psalm ons leert. Dan gaan we ook beleven in ons leven dat hij werkelijk te vertrouwen is. En dat hij ook al die moeilijkheden in ons leven gaat gebruiken om ons te leren, joh, stop nou eens met zelf te werken. Maar vertrouw nou eens op mij. Maar God vraagt wel geloof. Jezus verwonderde zich over het ongeloof. Nou, als hij van tevoren, als er alles zou afhangen van de Heer God, en niet van de mens. Waarom zou Jezus zich dan verwonderen over hun ongeloof? Als alles van hem afhing, dan had hij toch alles moeten geven aan die mensen. Hij verwonderde zich tegen Jezus over het ongeloof, waardoor hij niets kon doen. Ongeloof is een valstrik, waardoor de machtige handen van God met eeuwig gesproken gebonden worden. In de zin van dat hij niets kan doen, want hij vraagt van u en mij geloof. Niet dat hij jezelf opkloppen, maar vertrouwen te hebben in zijn woord. Dat is wat Gods woord ons leert. Vertrouwen hebben in hem die alles in zijn handen heeft. Dus die twee uitersten. De ene zegt, we vertrouwen in de Heer en we doen niks. Die komen geen streep verder. De andere zegt, wij werken hard. Maar we vragen geen zegen. Die komen ook niet verder. Maar altijd is Gods woord in balans. En ook in het Nieuwe Testament vinden we in Filippenzen 2, vers 12 en 13. Daar zegt Paulus ook, werk aan uw eigen zaligheid. Met vrees en beven. Dus als er iemand hier vervolgens zit en zegt, ja ik kan niks, dat is niet waar. Het woord zegt dat ik eraan moet werken. Dat is het deel wat ik moet doen. Maar de zegen komt niet door mijn harde werken. De zegen komt van hem. Maar dat ontslaat mij niet van mijn werk. Want dat vers 13 gaat verder. Dus werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt. Dus als God in ons werkt, hoe werkt God in ons? En toen God in mijn leven ging werken, ging hij me als eerste overtuigen van, hey, ik heb een leegte in mijn hart. Alles wat ik heb gedaan, alles wat ik doe, over waar ik het naar zoek. Want naar zoek om vrede te vinden, ik vind het nergens. Maar ik heb vrede gevonden in mijn heiland, in de Heer Jezus. Toen ik hem mocht ervaren als mijn verlosser, als mijn redder, maar ik moest het wel aannemen. Dat was mijn deel. God overtuigde. Ik heb mijn zoon gegeven. Ik moest Christus ervaren in mijn leven. En toen ging ik ontdekken, hey, mijn leven krijgt waarde. Ik heb een vader die mij lief heeft. Net zoals hij zijn zoon, de Heer Jezus, lief heeft. Kun je dat voorstellen? Ja, nou, ik heb net nog dit en net nog dat. En als ik naar mezelf kijk, in Christus leert het Nieuwe Testament ons, Johannes 17, dat hij, de Heer God, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, in zijn zoon ons net zo lief heeft als zijn zoon. Willen we dat vandaag aanvaarden? Of blijf je in ongeloof staan? In geloof het aanvaarden, dank u wel dat u mij in uw zoon, de Heer Jezus, lief heeft. Dan wordt het een heel ander gebedsleven. Dan gaan we een relatie krijgen. En ik snap heus wel dat we mogen leren, groeien moeten. Dat ga ik straks ook laten zien. Het gaat in ons leven ook dat we steeds meer hem mogen gaan leren kennen. Het van hem mogen verwachten. En ook met onze fouten, met onze strijd, met onze misschien nog zonde waar je aan vast zit. Met onze moeite in je leven. Dat ik bij Jezus moet zijn. Zonder mij kunt gij niets. Maar met hem. Hij zegt alle dingen mogelijk. Hoe geweldig is dat. Dus tevergeefs waakt de wachter als de Heer de stad niet bewaart. Dus het gaat hier over een huis, gaat hier over een stad. En het is tevergeefs dat u vroeg opstaat. Laat opblijven, vers 2. Brood eten voor u moet zwoegen. De Heer geeft zijn beminde in de slaap. Nou, soms wordt wel eens een grapje hierover gemaakt. Hè? Hey, de Heer geeft het in de slaap. Maar lekker slapen, dan zeg maar. Ja, zou er niks over te doen. Daar wordt hij helemaal niet mee bedoeld. Hier gaat het weer over. Soms moet je lang werken. Of moet het laat worden. En moet je vroeg opgaan. Maar als je dat doet, in de wetenschap als voor hem. Paulus werkte dag en nacht. Maar hij wist voor wie hij het deed. Dat was voor zijn heiland, die in hem werkte. En hij wilde het uitwerken. En daarom is het, als we het in hem doen, is het niet te vergeefs. Maar wat hier zo mooi staat. En waarschijnlijk duidt het ook op dat in 1 Koningen 3 kun je dat lezen. Dat Salomo uiteindelijk in een slaap, in een droom, dat hij gaat vragen aan de Heer God. Niet om geld. Hij vraagt niets voor zichzelf. Maar hij vraagt om wijsheid van de Heer God. Om uiteindelijk de stad te besturen. En al die Israëlieten. God had hem zo rijk gezegend. En in die droom gaat God hem uitleggen. Omdat je niet gevraagd hebt iets voor jouzelf. Dat kun je lezen in 1 Koningen 3. Als je thuis die naam wil lezen. Hij zegt, dan geef ik jou de wijsheid zoals nog niemand heeft gegeven. Hij zegt, en weet je wat ook nog ging gebeuren? Al het andere waar je niet om hebt gevraagd. Al het geld, al wat je nodig hebt, geef ik je er ook bij. Dat doet mij denken aan de bergreden waar Jezus zegt. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere zal u gegeven worden. Maar ik vraag dat loopt. Want we komen allemaal in ons leven moeilijkheden terecht die ons proberen in de storm, als het ware, op onszelf te doen zien. Maar Gods woord roept ons op Jezus te zien. Ook al is er storm. En dan mogen we elkaar mee helpen, elkaar mee bemoedigen, om op Jezus te blijven zien. In de storm. Soms moeten we ook, dan gaan we vaak door de storm mee, maar zijn we geneigd uit de boot te stappen. Dat is helemaal niet veilig, want dan drink je. Je moet in de boot blijven. Daar waar Jezus is. De Heer Jezus, wat ook heel mooi staat. Dat ook de discipelen, die gingen ook door de storm heen. En Jezus dwong ze om door die storm heen te gaan. om te ontdekken dat ze het ook zonder hem niet konden, hem nodig hadden. En zo is het ook in ons leven, dat wij zonder hem dat niets kunnen, maar met hem alles mogelijk is. Maar het staat heel mooi, hij geeft het zijn beminde in de slaap. Dus beminde is liefhebben, die staat dat leren, wat ik net ook zei, dat hij ons lief heeft in de zoon. Beminde geeft hij het in de slaap, dus wij mogen inderdaad, zonder te wakker worden misschien, of niet kunnen slapen. Dan mogen we ook eenvoudig deze tekst gewoon gebruiken, heren. U geeft het uw beminde in de slaap, wilt u mij helpen, dat ik lekker mag slapen en bevreden. Mag je dat dan zomaar bidden? Hij wil dat we hem in alles erbij betrekken. Dat we hem vertrouwen. Dat we hem vertrouwen in al onze dingen. Dus als je niet kan slapen, misschien mag je dan bidden voor de Heer, voor een broeder, voor een zuster, voor je buur, of wie dan ook. Maar als je niet kan slapen, welke reden dan ook, mag je er ook om bidden. Heer, wilt u mij een goede nachtrust geven. En vaak komen er vandaag dat we s'morgens weer als het lekker gaat, dat je misschien ook vergeten bent om daarvoor te bidden. Maar we mogen eenvoudig God in alles betrekken. Sterker nog, hij wil dat we hem in alles erbij betrekken. Vers 3. Zie, kinderen zijn het eigendom van de Heer. De vrucht van de schoot is zijn beloning. Dus zie, dat is de kinderen zijn niet ons eigendom. Heel belangrijk om dat te beseffen. Wij mogen 4 kinderen hebben samen, maar het is niet mijn eigendom. Want ik denk, dat zijn mijn kinderen, we praten altijd zo. Ik zeg niet dat het niet mag. Want we zijn al in de dag van ons samen. Maar je moet wel beseffen, onze kinderen hebben wij in bruikleen gekregen. Dat wij ze in bruikleen hebben om ze op te voeden in de vrees des Heren. Om de Heer Jezus te gaan volgen. En dat ze bruikbaar gaan worden in de maatschappij waar ze ook straks allemaal in moeten. Maar dat wij ze mogen gaan klaarmaken. De Heer wil ons daarbij helpen, maar ze zijn zijn eigendom. De vrucht van de schoot is zijn beloning. He, maar je ziet het ook als een beloning, een kind dat we mogen ontvangen. Dat mag ook. Maar als je daarover nadenkt, dus een kind dat je ontvangt, is Gods beloning. Daarover nadenkt, wordt het heel anders gaan over kinderen en kinderen kijken. Kinderen, de Heer Jezus heeft kinderen lief. Hij zei, dat waren die discipelen, die wilden die kindertjes tegen en die moeders tegen, ze mochten niet bij Jezus komen. Lees in het Nieuwe Testament. Ik geloof in Matthäus 22, als ik het goed zeg. En dan zien we ook dat de Heer Jezus zegt, die vermaant ze. Hij zegt, laat de kinderen tot mij komen. En verhindert hen niet, want voor de zulke is het koninkrijk van God. Als Jezus de kinderen lief heeft en Christus nu in ons woont, dan vraagt dat iets van ons, dat wij de Jezus door zijn genade, door zijn hulp, ook kinderen mogen lief hebben. Niet alleen die van jezelf, maar alle kinderen, zoals hij dat wil. Nou, er wordt wel eens gezegd dat we kunnen niks meenemen naar de hemel, toch? Die uitspraak hebben we allemaal wel eens gehoord. We kunnen niks meenemen, want alles achterlaten. Toch is dat niet helemaal waar. Er is één ding wat wij mee kunnen nemen naar de hemel. En het zijn onze kinderen. Het is heel belangrijk dat we beseffen dat we kinderen krijgen van de Allerhoogste. En God wil door middel van de ouders dat zijn genade, zijn liefde, al die karaktereigenschappen van God, dat die zichtbaar gaan worden in het leven van die kinderen. En hij heeft ouders gegeven om daarbij te helpen. Hij heeft ons elkaar gegeven om elkaar te helpen in de opvoeding. En zo mogen wij dat beseffen. Ja, heren, ik heb kinderen gekregen, daar mag ik voor bidden. En ook mezelf, de preekpoel tegen mezelf. Hoe vaak bidden wij voor elkaar en voor onze kinderen? Dat ze opgevoed mogen worden in de vrede des Heren. Dat ze opgevoed mogen worden tot glorie van zijn naam. En dat we zullen heel concreet voor elk kind mogen bidden. Om te vragen, Heren, ik kan het niet, maar ik heb u nodig. U wilt mij wijsheid geven. Salomo vroeg het in zijn droom. Hij ontving het. Als wij het vragen, Jacobus 1 vers 5, dan zal hij het ons geven. En dat is ook prachtig, vers 4, zoals pijlen in de hand van een held, of een sterke strijder, staat er in de grondtaal, zo zijn de zonen ontvangen in de jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft. Dus die man, als je erover nadenkt, die man die is zalig, gelukkig, tevreden, rijk gezegend, als hij zijn pijlkoker gevuld heeft, waarmee? Met zonen, in dit geval. Natuurlijk mag je dochters er wel in. Maar hier staat over zonen. En waarom was dat? Nou, een krijger in die tijd, die uiteindelijk een pijlenboog had. En dat was uiteindelijk om oorlog te voeren tegen de vijand. En dan moest hij goede, scherpe pijlen hebben. En die pijlen moesten geslepen worden. Want als hij een verkeerde pijl had, was het of hij of jij. Hij moest aanleggen om zijn vijand te doden. Anders ging hij er zelf aan. Dus hier staat over dat hier vergelijking is. Dat was zalig die man die zijn pijltoppen daarmee gevuld heeft. En denk erom, als die man zijn pijlen aan het slijpen was, dan dacht hij steeds aan de vijand. Dus die pijl moest zo secuur geslepen worden om uiteindelijk de vijand teniet te doen. En laat heb ik hier gesproken in de kerstnacht iets over Jesaja 49. En die tekst in de voorbereiding toen moest ik eraan denken dat de Heere God, vond ik zo prachtig beeld, de Heere God heeft visie, en natuurlijk hij weet alle dingen, maar ik hoop dat je dit begrijpt, dat de Heere God visie heeft, een visie had voor zijn eigen zoon, de Heer Jezus. Want wat staat er in Jesaja 49, vers 2, daar staat, de derde zin, vlak heel vers 2 aangelezen, ik zie dat mooier. Jesaja 49, vers 2, daar staat, hij heeft mijn mond, het gaat hier over de Heer Jezus, gemaakt als een scherp zwaard. In de schaduw van zijn hand, dus dichtbij, in zijn hand, die pijl was in zijn hand, heeft hij mij verborgen. Hij heeft mij gemaakt tot een puntige pijl. Jezus is gemaakt tot een puntige pijl, en die is uiteindelijk met eeuwig gesproken, hier op aardige vorm geslepen, om uiteindelijk zijn doel te bereiken. En hij heeft zijn doel bereikt aan het kruis van Golgotha, want daar heeft hij zijn vijand en uw en mijn vijand verslagen aan het kruis van Golgotha. Maar hij moest secuur geslepen worden. En de Heer Jezus moest zelfs als mens geslepen worden. Hij heeft mij gemaakt tot een puntige pijl. Hij heeft mij in zijn pijlkoker gestoken. En nou lezen we in de psalm, psalm 127, dat het hier ook gaat over een man met pijlen en een pijlkoker. En het gaat hier over zonen. Dus wat moet er gebeuren voor ons als ouders, maar ook als gemeente? Dat voor onze kinderen, en dat geldt natuurlijk ook voor onze dochters, dat ook wij geroepen zijn om hen te gaan slijpen. Te slijpen dat er een punt aankomt en dat uiteindelijk ze afgeschoten zullen worden op een dag, met eerbied gesproken, dat onze kinderen afgeschoten worden vanuit het huisgezin, de maatschappij in, om daar tot een licht te zijn, hun doel te bereiken, om God groot te maken, in welke lagen van de maatschappij dan ook, om God groot te maken en de werken van Satan teniet te doen. Dus hoe belangrijk is het, als God visie heeft voor zijn eigen zoon, hij was in de schaduw van zijn hand, zoals een pijl in de hand is van de macht van een sterke strijder. Zo zijn onze zonen in onze hand dichtbij ons, ook onze dochters, mogen wij, moeten wij, dat is onze opdracht als ouders, om hen op te voeden, gehoorzaamheid bij te brengen. Maar ook elkaar als broeders en zusters, we worden ook aan elkaar geslepen. Maar ook wij zelf zijn eenmaal van huis uit afgeschoten in de maatschappij. En misschien zeg je, misschien ben ik wel helemaal verkeerd geslepen. Of ik heb een stomme punt. Hoe moet het ooit nog naar mij komen? En dan gaan we daar die tekst in. God, bij God zijn alle dingen mogelijk. Ook al zijn wij misschien verkeerd afgeschoten vanuit onze opvoeding. Als wij de Heer Jezus aanvaarden in ons leven, gaat Hij ons van binnenuit veranderen. Gaat Hij ons slijpen. Gaat Hij ons maken naar zijn beeld. Hij is als pijl geslepen. Wij moeten alle als een pijl geslepen worden. Om tot zijn bestemming te komen. Dat is ook wat de Bijbel zegt in Romeinen 8. Onze bestemming is gelijkvormigheid naar het beeld van Jezus. En dat kost van de Heer God het eeuwig gesproken heel veel. Om alles weg te kappen. Alles weg te slijpen. Wat geen Jezus is. Nou, hoe is de Heer Jezus nou geslepen? Ik moest denken aan Hebreeën 5. In Hebreeën 5 vers 8 en 9. Wat staat daar? Daar staat, hoewel hij de zoon was, de Heer Jezus. Daar kunnen we soms een keer over denken, want het is zo'n belangrijke tekst. Hoewel hij, de Heer Jezus, de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Was Jezus dan niet volmaakt? Hebreeën 5, vers 8. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd. Jezus, de zoon van God. Soms denken we, hij deed alles vanzelf, hij was toch de zoon van God. Nee, hij moest gehoorzaamheid leren. Jezus was inderdaad volmaakt. Want als je even terugblaadt naar Hebreeën hoofdstuk 1, dan lezen we daar een hele mooie zin. Vers 3, daar gaat het over de Heer Jezus. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Jezus was de afstraling van Gods heerlijkheid. Dus wie de Zoon heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dus hij was volmaakt als kindje naar deze wereld gekomen. Geschapen in de moederschoot van Maria. Verwekt door de Heilige Geest. Hij was volmaakt. En hij moest toch gehoorzaamheid leren. Wat wordt daarmee bedoeld? Hij was volmaakt als baby, maar hij moest nog ver volmaakt worden. Dus het is niet zo dat de Heer Jezus niet volmaakt was. Maar ver volmaakt moest hij nog leren gehoorzaamheid. En dat moest in de praktijk van het leven van de Heer Jezus zichtbaar gaan worden. Dat hij inderdaad van God gestuurd was. Dat hij inderdaad de afdruk was van zijn heerlijkheid. Dat moest zichtbaar worden in zijn leven. En als we dat nu even weten van Johannes 17. Hij heeft ons net zo lief als de Heer Jezus. En we pakken diezelfde tekst in Hebreeën 5 vers 8. Hoewel hij de zoon was. Vul nou eens in. Als Christus nu in ons is. Hij is onze oudste broeder. Dan zijn wij ook zijn zonen en dochters, toch? Onze hemelse vader is onze vader. In Christus zijn wij zonen en dochters. En wat moet ik nog leren als ik de Heer Jezus aanneem als mijn verlosser? Ik ontvang de Heilige Geest. Dan, wij zijn zijn kinderen. Dan ben ik in hem al reeds vanaf dag 1 volmaakt. Maar die volmaaktheid moet nog gestalte gaan krijgen in ons leven. Om gehoorzaamheid te leren. Te midden van moeilijke omstandigheden. God gebruikt moeilijke omstandigheden om ons te vormen naar zijn wil. En dat is echt niet eens wat niet makkelijk. Dat zeg ik ook niet. Maar om die moeilijke omstandigheden, als het niet mee zit, toch te zeggen, Jezus, u bent goed. U hebt alles in uw hand. En denk dan aan de Heer Jezus zelf, Jesaja 49. Daar staat van de Heer Jezus, dat was een puntige pijl. In de schaduw van zijn hand. Zo mogen wij in zijn hand zijn. En dat God bezig is om ons te slijpen en te leren gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid bij te brengen. En wat zegt vers 9 dan van Hebreeën 5, vers 9? Daar staat, en toen hij volmaakt was geworden, heb je het. Ver volmaakt van de grond af. Want hij was al volmaakt. Hij was, hoewel hij volmaakt was geworden, is hij voor allen. Niemand kan hier vanmorgen zeggen, ja, maar voor mij is het niet. Wat staat hier? Hij is hij voor allen die hem gehoorzamen. Ja, maar moet de Heer dan niet alles doen? Nee. Hij heeft alles gedaan in zijn zoon. En wil ons elke dag helpen. Maar hij wacht ook van jou. Te komen tot het kruis voor het eerst. Van na het kruis. Ons oude leven begraven. Op te staan. En het nieuwe leven te gaan leven met hem. En hij gaat ons van binnenuit veranderen naar zijn beeld. En dan staat hij zo mooi. Hij is voor allen die hem gehoorzamen. Een oorzaak van eeuwige zaligheid worden. Niet een halve of een klein poosje. Maar van een eeuwige zaligheid. En de Heere weet hoe hij ons moet vormen. En de Heere weet ook dat wij onderweg zijn. Dat we nog kunnen struikelen, maar dat we niet blijven liggen. Er is niks erger als je gestruikeld bent, daar alleen maar mee bezig te blijven liggen. Dan zit er niks mee op. Dan moet ik opstaan. Dan moet ik beleiden. En dan moet ik zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor uw bloed, wat mij vergeeft, wat mij reinigt. En dan mag ik verder gaan. En zeggen, Heere, ik wil niet struikelen. Ik wil dat u me vult met uw geest. Er zijn mensen die worstelen vandaag, en hoe moet ik dan vervuld? Als we lezen in Johannes 7, waar Jezus het heeft over de geest die nog komen moest, wat leert hij ons in Johannes 7, vers 38 en 39, wat leert hij daar? Dat wij honger moeten hebben, dorst moeten hebben. Honger en dorst, Heer, ik wil niet blijven leren, ik wil niet onderin zitten, ik honger naar u, ik roep u aan. Heer, wil dat we met ons hart bij hem zijn, dat ons hart ons naar hem uitstrekt. En dan zegt hij, als je dan gelooft zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit ons binnen te vloeien. Hoe worden wij vervuld met de Heilige Geest? Erken dat het in jezelf niet is. En dan komt de honger, want ik red het niet. En als je hongert naar hem en je gaat vragen, specifiek voor dat punt waar jij mee worstelt, ga het eens eenvoudig vragen. Als er dingen zijn in jouw leven waar je niet in verzadigd komt, of niet in wat niet werkt, niet lukt, niet bij de pakken neerzetten, maar opnieuw roepen, honger hebben naar hem, je hart voortdurend op hem gericht houden. Dat kunnen we niet lezen, maar in 1 Koningen 11 trof mij het enorm. Dat Salomo aan het eind van zijn leven. Wat gebeurde er? God had hem rijk alles gegeven, gezegend. Alles gegeven. Meer nog dan dat hij had gevraagd. Hij moest gewoon vragen, maar waar heeft hij meer gegeven? Wat gebeurde er dan? Het hart van Salomo week af. Waarom? Hij werd verleid door vrouwen. En ook hier voor ons allemaal, voor zowel man als vrouw, besteed je de mannen. Er is een tegenstander die ook ons probeert. Om ook ons te verzoeken. Het gaat over vrouwen. Salomo is een voorbeeld. Zijn hart week af van de Heere God. En ging uiteindelijk mee met al die vrouwen. En wat gebeurde? Hij ging een afgoden dienen. Die de vijand van God. Hij ging Satan aan het dienen. En wat gebeurde er? De zeven weg. Het is zo in ons leven. Als ons hart niet op hem gericht is. Dat we geestelijk achteruit gaan. En dan kunnen we zeggen. Ja, hoe moeten we dat kunnen we roepen? Maar dan moeten we dat roepen. En dan moet ik mijn zonde draaien, me verontmoedigen en de Heer aangrijpen. En dan wil hij ons opnieuw vullen door zijn genade. Hij wil dat je gaat overwinnen als een krijger. En dat hij ons bekwaam wil maken om ook onze kinderen op te voeden. Maar ook elkaar. Ook wij worden aan elkaar geschaafd. Het gaat over liefde. En iemand staat op je tenen. Even letterlijk. Of in woorden. Iemand die tegen je zegt wat je gaat. Dat is niet zo lekker. Maar liefde hebben. Daar hebben jullie allemaal nooit van last van. Of irritatie, man of vrouw. Met je kinderen. Bevrijd. Na 40 jaar. Maar dat is, wij worden geschaafd. En telkens weer moeten wij gevormd worden naar dat beeld. Nou, ik moest denken aan die puntige pijl. En ik heb wat meegenomen, ook wij voor de kinderen. Die weet wat het is van de kinderen. Hier. Potlood, heel goed. Nou, dat weet ik van. Mijn dochter heeft hier aan meegekregen. En die heeft hier allemaal kleuren potlood in zitten. Nou. Elk potlood, als je die wil gebruiken, dan heb je nu niks aan het potlood met waar de punt van af is gebroken. Want deze is waar ik stond. Dan kan een tekenaar kan hier niet goed mee kleuren. Dus wat moet er gebeuren? De tekenaar die pak zijn. De tekenaar die pak zijn. Bumslijper, dat stond net bevocht. En die gaat dat steeds slijpen, totdat er een mooie punt uit voortkomt. Dus, deze potlood is in de hand van de tekenaar. He, in dit geval ben ik eventjes de tekenaar. De potlood is in de hand van de tekenaar, de punt moet geslepen worden. En iedere keer weer als hij zich laat slijpen, kan de tekenaar hem gebruiken, kan hij daar iets moois van maken. Nou, er zijn er allemaal verschillende kleurtjes. Ik zal even een paar pakken. Er zijn allemaal verschillende kleuren. En waar deed mij dat aan denken? Als wij nou allemaal een potlood zijn. Elk mens is voor God van waarde. Maar nooit buiten zijn zoon om. We moeten eerst de Heer Jezus aanvaarden in ons hart. Hij heeft voor ons onze schuld betaald aan het kruis. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Ook voor jullie. En dan mogen wij een potlood, om dit gewoon uit te leggen, een potlood zijn in zijn hand. In de hand van de tekenaar. En dan zijn er verschillende dingen. Dus de eerste is, de potlood is in de hand van de tekenaar. Zoals de puntige pijl, de Heer Jezus, in de hand van zijn vader was. Zo waren de zonen van die man in Psalm 127 in de hand van zijn vader. Om ze eigenlijk af te schieten tot een doel. Hun doel te bereiken. Nou, zo mogen wij ook in de hand van God zijn. Die ons aan het vormen is. Ons aan het kneden is. En er zitten dingen in ons leven die weg moeten. Verkeerde dingen die weg moeten uit ons leven. Nou, het volgende. Die tekenaar, die gaat met die potlood tekenen. Die maakt daar een mooie kleurplaat van. Nou, dit is dan niet zo'n hele duidelijke kleur. Misschien uit de verte. Er staat op gezegendheid die komt als koning in de naam van de Heer. Een van mijn dochters heeft dit gekleurd met potlood. Dus zij was de tekenaar die deze kleur had inkleurd. En het tweede is, als ze naar buiten de lijntjes voor een ongeluk zou komen, dan hebben we een gun om het uit te gunnen. Ons leven is in de hand van God om een spoor achter te laten. Want de potlood had een spoor achter. En soms kan het zo zijn dat in ons leven bij een verkeerd spoor trekken, dat we misschien boos zijn geweest op papa en mama. Of dat we ongehoorzaam zijn geweest. Dat is eigenlijk de potlood een verkeerde streep. En die moest uitgegund worden. Zo is het ook in ons leven. Als wij onze zonden beleiden, de verkeerde dingen, dan is het bloed van Jezus wat ons reinigt van alle zonden. Nog een mooi voorbeeld van een potlood is, het gaat niet om de buitenkant, maar het gaat om de binnenkant. Zo is het in ons alle leven. Het gaat om het grafiet, heet dat, wat erin zit, waar je mee kan kleuren. Zoals het in ons leven, het gaat om de binnenkant. Als de Jezus in ons woont, gaat het om hem, gaat het om de Zoon. En dan moet het buitenkant verbroken worden, zodat de geest eruit kan stromen. Nou, dat kunnen we soms voelen. In ons eigen leven, verbroken te zijn. Hoeveel dingen zijn er belemmeringen in ons leven om de Heer God niet te kunnen dienen? Zoveel belemmeringen kunnen we hebben in ons leven. Nou, en dat is toch een heel mooi, een belangrijk beeld. Nou voel jij misschien wel zo'n klein potloodje. En je denkt, al die andere potloden, die zijn veel groter en andere kleuren. Maar zo'n klein potloodje voel je misschien maar. Dat wil ik je vandaag met bemoedigen, jong en oud. Dat kleine potloodje is vaker geslepen dan een groot potlood. Het kleine potloodje is vaker gebruikt door de maker dan een grote potlood. En zo is het in ons leven. Hoe vaak laten wij ons slepen? Als ik verkeerd reageer naar mijn vrouw of naar mijn kinderen, wil ik dat dan herkennen? Kom ik dan in het licht? Wil ik me laten slijpen? Heer, ik kan alles van weg. Wat niet van u is. Wilt u mij helpen, Jezus? Want zonder u kan ik het niet. Hij is onze redder die in ons is komen wonen. Hij is onze tekenaar die ons wil gebruiken als om een heerlijke geur achter te laten. Om een prachtig plaatje te maken in ons leven. Maar dat wel zijn stempel wel door, dat het gaat om hem. En toen moest ik denken aan de tekst in Efeze 3. U hoeft dat niet op te zoeken, maar er staat in Efeze 3 heel mooi. In Efeze 3 vers 10. Opdat nu door de gemeente, dat geldt voor ons allemaal ook. Opdat nu door de gemeente aan de overheden, de machten in de hemelse gewesten. Dus aan de goede engelen en aan de kwade engelen staat er eigenlijk. De veelvuldige of de veelkleurige, denk aan die potloden. Wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Wat is Gods verlangen? Dat wij ons allemaal één voor één laten slijpen. Dat Christus die in ons woont naar buiten komt om ons als gezamenlijk te gebruiken. En als Christus in ons persoonlijk leven en in de gemeente openbaar komt. Wat gebeurt er dan aan de engelen? Dat is wat Efeze 3 vers 10 zegt. Dat wordt zijn wijsheid. Christus is de wijsheid. Die voor ons is gegeven. Die alles heeft gebracht. Die wordt openbaar aan de hemelse gewesten. En Gods naam wordt geloofd en geprezen. En we hebben God nodig in ons midden. Maar de wereldgelijkvormigheid moet uit ons leven om dit leven te beleven. Hoe is het in ons leven? Laten we ons slijpen naar het beeld van zijn zoon. En dat kost ons moeite, maar hoe meer we gaan ontdekken dat hij juist dan bedoelt dat die punt eruit komt, die grafiek. De geest van God moet uit ons stromen. Dat is Gods verlangen. En we kunnen zo kijken naar die andere, die grote potlood. Ja, zeg helemaal niks. Maar een kleine potloodje. In het koninkrijk is het zo, wie de minst is het meest voor God en zijn koninkrijk. Zijn wij bereid om de minste te zijn? Laten we ons leiden in ons huwelijk in de gemeente van Jezus Christus. Want als wij niet ons laten slijpen, komt Jezus niet zichtbaar in ons leven. En dan moeten we eenvoudig zeggen, Heere, als er dingen zijn in mijn leven die niet naar uw wil zijn, dan wil ik mij in het licht tonen vandaag. Wilt u mij daarbij helpen? Dat we ook elkaar mee mogen. Want je wordt niet afgeschreven. Jezus was volmaakt. Hij heeft altijd volmaakt de wil van de Vader gedaan. Maar wel door wij erheen. Hij had gemeenschap met zijn Vader. En zo moeten wij leren. Gemeenschap met onze Hemelse Vader te zoeken. Om een bruikbaar vat te worden in zijn koninkrijk. Als we gestruikeld zijn, niet wegrennen. Of niet erbij zijn. Als we hard worden, gaan we wijzen naar anderen. Dat is altijd wat we zien bij een ander. Maar dat deed hij zelf wijzen. Ja, Heer, hier ben ik. Tegelijkertijd, ook als ik denk ook een les op vandaag, vandaag zie ik dat om me heen, dat wij geroepen zijn om te dienen. Want Jezus zegt in 1 of in Johannes 13, vers 15, heeft hij de voeten gewassen van zijn discipelen. Hij was de minste. Was bereid om de voeten te wassen van zijn discipelen. De zoon van God, God zelf, was daartoe bereid. En dan zegt hij tegen zijn discipelen: ik heb jullie een voorbeeld nagelaten. Zo moeten jullie ook doen. Elkaar de voeten wassen, dat is niet het leukste werkje. En die voeten die waren vies in de stof in die tijd was er niet op sandalen. En ik geloof dat die voeten ook een beeld is. Die vies zijn geworden een beeld van in mijn leven. Een beeld is van de zonde. Dat we geroepen zijn om elkaars voeten te wassen. Om te helpen. Om die ander weer op te bouwen. Om Jezus te zien. Dat we onze zonde mogen beleiden. Dat we die ander niet veroordelen. Maar tegelijkertijd zie ik ook het gevaar. Dat er mensen zijn die zeggen: ik ben geroepen om te dienen. Als vader bijvoorbeeld in je gezin. En we zijn geroepen om onze kinderen te dienen. Daar ben ik van harte van overtuigd. En ik ben ook mede als jullie. Bezig om gesleten te worden. Ik wil me zeker niet hoger achter dan jullie. Maar we zijn onderweg met elkaar. En ik word ook gesleten naar zijn beeld. Meer en meer. En dat is ook mijn verlangen. Maar het is wel zo, als wij als vaders alleen denken dat ik mijn kinderen moet dienen, zodat de kinderen op de tafel zitten en de ouders eronder, dat was Jezus niet. Want Jezus had altijd twee dingen. Hij had dienend leiderschap. En wat deed Jezus? Hij was de voeten van zijn discipelen. Maar tegelijkertijd bestraft hij Petrus. Toen zei Satan: ga weg achter mij. Als het ging om de hemelse vader, om zijn God, dan kwam Jezus daarvoor op en bestrafte hij Petrus die hij liefhad. Dus het is ook in ons gezin zo dat wij zeker ook onze kinderen moeten slijpen. En van de week deed ik, dat vond ik niet toevallig, vrijdag was ik op school en ik deed de prullenbak open. En ik lag daar en dacht er zelf een hoog slijpsel. En ik pak mijn hand in die slijpsel, ja, wat beter om mijn preek al niet weten om over na te denken. Toen die slijpsel en voordat naar de slijpsel weg, en heel de hand was vies. Toen moest ik wassen. Dat kan altijd een slijpsel. Toen dacht ik, de zonde is van God verschrikkelijk. Maar het zondeprobleem heeft Jezus opgelost. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Maar ik moet in het licht komen. Ik moet aan Jezus danken voor zijn bloed. En je leven gaat veranderen. Je gaat van binnenuit vernieuwd worden, hoe jong ook zijn. En hij gaat veranderen, want het is zijn verlangen. Het is het verlost wordt van elke pijl. Dat is Gods verlangen. Om jou als een pijl te gebruiken. Om de werken van Satan te niet te doen. Als laatste. Zegt vers 5. Die mannen. Die zich hebben laten slijpen. Die vaders. Die hun kinderen opgevoed hebben. Die het leiderschap. En daar mogen we allemaal in leren. En dat geldt ook in de gemeente. Die vader die is welzalig, hebben we gelezen. Wat staat er in de laatste twee versen van Psalm 127? Of de laatste twee regels moet ik zeggen. Van vers 5. Zij, die zonen, die dus geslepen zijn. Dus niet een, om het zo maar te zeggen, aan één kant geslepen, want dan wijkt die pijl af. Slijp is een circulair voor degene die een pijl afziet. Niet houden. Een circulair, dus dat vraagt ons wijsheid van boven heb ik nodig in de opvoeding van mijn kinderen. In de opvoeding van elkaar. In de gemeente. Maar wat staat er? Zij die opgevoed zijn, die zonen, die worden niet beschaamd. Omdat zijn vaders niet zullen teleurstellen, die zonen. Zij zullen hun vaders niet teleurstellen, want hun vaders, die waren als vader die boog in zee gespannen. En secuur hebben afgesloten tot een doel. Totdat ze tot een doel kwamen. Nou, het pijl boog in zee, zeg je ook, ziet even, dan gaat de pijl alle kanten op. Maar de boogschutter moet weten wie is het, welke pijl hij heeft. En die boogschutter moet weten de spanning, de capaciteit om zijn doel te bereiken. Maar als zijn doel bereikt is in de opvoeding van zijn kinderen, en doorgetrokken dan naar de gemeente, als mensen binnenkomen, wederom geboren worden, Christus mogen leren kennen, opgevoed moeten worden, vraagt God ons allen om daaraan mee te werken. Het zijn de bouwers die met hem meewerken. En wat staat er dan? Zij worden niet beschaamd als zij met de vijand spreken in de poort. En het beeld van de poort in het Oude Testament, dat lees je. Dat in de poort van de stad, daar zaten de belangrijke mensen. En ik kan ook de vijand de aanklager om de mensen te beschuldigen. Nou, wij weten, de aanklager, Satan, is ook degene die beschuldigt. Satan komt altijd met zijn pijlen. Ja, hij heeft ook pijlen. Maar ik weet dat Efeze 6, het schild van het geloof, blust al die pijlen uit. Als onze kinderen opvoeden, zoals God het van ons vraagt, met alle fouten nog die we maken, ik ook. Maar open, eerlijk op hem vertrouwen, dan mogen we echt rekenen op zijn overwinning. En ook in de gemeente, als we met elkaar opgevoed worden, dan staat hij zo vaak, ik vind het zo direct in de tekst, zij worden niet beschaamd als ze met de vijanden spreken in de pol. Dus die vaders waren eigenlijk zorgeloos geworden, want hun zonen namen het in de poort voor hun vader op, als hij aangeklaagd werd. En hoe je relatie is met je vader, je bent voorzichtig. Maar iets van binnen is er ingeschakeld. Komt niet aan mijn vader, toch? Komt niet aan mijn vader. Mijn vader was vroeger ook klaar geschoten. Mijn klas in de klas. Mijn vader is de sterkste. Zo ging dat, toch? Maar hier, die zonen, die zullen niet beschaamd worden. Omdat ze hun vader niet teleurstellen. Die vader die weet dat het waren zorgeloos. Die zonen namen het op voor hun vader. En ik geloof ook, als het gaat, we hebben pas het nagedacht over Matthäus 16. Dat de poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen. De poorten van de hel, dat is een beeld van daar waar Satan en zijn demonen beraadslaagd om u en mij neer te vellen. Die is bezig om daar ook zijn pijlen af te schieten. Maar nu als wij in die pijlboog ons laten slijpen, dan is het hij in ons. Die wijsheid, die grafiek die eruit komt, geeft ons steeds wijsheid, geeft ons steeds die punt om ons doel te bereiken. Om die vijand te verslaan. Welke vijand er ook is. Vijand van angst. Vijand van minderwaardigheid. Complex. Vijand van, ik denk, ik heb altijd al zo gedaan. Ken je dat? Ik ben altijd al zo geweest. Al die gedachten die ons naar beneden kunnen houden, niet tot ontplooi te kunnen komen. Tot om in de vrijheid te leven. Maar die gedachten moet ik brengen bij de Heer Jezus. En zeggen, Heer, dank u wel. Dat ik ook een beminde zoon of dochter mag zijn. Maar Heer, ik borstel nog met deze zon en u weet het al lang.
Wilt u het wegnemen? Ik wil me laten slijten. Uw bloed wil ik aangrijpen of mij vergeven. En wat begrijpt alle zonde. Broeders, zusters, dat mogen we weten. Dat wil ik me bemoedigen. Dat Satan, wat hij ook probeert. Maar de belofte hebben wij. Dat de poorten van de hel, zijn gemeente, de wederom geboren kinderen van God, niet zullen overweldigen. Wat er ook gebeurt. En zelfs dan moeten we de dood in. Dan nog niet. Waarom niet? Want dan ben ik bevorderd tot heerlijkheid. Dan mogen we in zijn tegenwoordigheid wandelen. Broeders, zusters, laten we ons niet beïnvloeden door verkeerde gedachten. Maar laten we ons laten slijpen. En het is een vrijheid waarin we mogen leven. In afhankelijkheid van hem. En als laatste, als je nou zeker mag ontdekken. In jouw eigen leven. En er komt dan zo'n pijl. Zo heb ik even goed gedaan. Hebben jullie er nooit gelast van? Nee, dat. Weet je, dat is een hele keer gedacht. En dat we gelezen. Je moet wel zwoegen. Maar als God het niet zegt, komt er niks te zegen. Dus van wie komt de zegen? Die komt van hem. En daarom is het van belang dat we elkaar ook kunnen helpen. God de eer brengen. Het gaat om zijn glorie. En hij wil ons allemaal gebruiken. Groot of klein. Amen. Laten we de Heer danken. Heere God, trouwe Vader, dank u wel voor de rijkdom van uw heerlijk woord, uw evangelie. En voor de beleving die we mogen hebben in u, o Heer Jezus. Heer, ik wil u echt bedanken. Het is zo vaak naar voren gekomen, ook deze morgen. In de liederen, in de getuigenissen. Dat u goed bent. En dat u trouw bent. En Heer, misschien is er wel iemand die worstelt. Met allerlei nog wat, allerlei gedachten. Maar dan dank ik u, Heer. Dat u ons oproept. Om in dat huis, dat wij zijn het huis, wij zijn de tempel. Jezus daar binnen te laten. Omdat het huis van binnenuit veranderd mag worden tot glorie van uw naam. Vader, ik bid dat ook die persoon, ook vandaag, voor het eerst of opnieuw, de liefde van Jezus, de liefde van de Vader, die zichtbaar is geworden in uw Zoon, dat hij het mag ervaren voor het eerst of opnieuw. Heer, de tijd tikt door. Deze wereld raast door. U wil met ons gemeenschap, elke dag. En ik wil u daarom bidden, Heer, help ons. Dat ook wij ons laten slijpen. En dat ook wij in de poort, als de aanklager komt, niet beschaamd worden, maar overwinning mogen ervaren door de Heer Jezus. Die ons, dat u het bent die door de Heer Jezus ons steeds de overwinning geeft. Heer, ik wil u echt bidden, zegen ieder. Bemoedigen ieder. En vullen ieder, vooral met uw Heilige Geest. Opdat we met elkaar die veelkleurige wijze van God bekend mogen maken als gemeente aan de hemelse gewesten. Heer, ik wil u gewoon bedanken voor deze morgen. Dank u wel voor ieder mens die hier is, voor jong en oud. Zegen ook aan ieder. En geef ons ook met elkaar een gezegende tijd. In de naam van uw lieve Zoon. Heer, ik hou van u. En ik dank u voor wie u bent. Amen.